Ik denk dat Kraan zijn verse, zijn tweede verse, is gewoon wel echt een grote toevoeging op dit hele liedje.
Weet je nog waar je was, waar we waren toen we dat voor het eerst hoorden?
Dat was op de boot, hè?
Weet je nog welke dag?
Ja, het was echt heel leuk.
Ja, ik heb meteen gebroken die dag.
Ja, dat was ook tof.
Er is iemand in het water gevallen, maar goed.
Hey, leuk dat je luistert naar de Tijd gaat mooie dingen doen podcast. Hierin bespreken Erik en ik alle achtergronden en het maakproces van alle liedjes van het nieuwe album. En vandaag in de aflevering 1, 2, 3, 4.
Want je had 1, 2, 3, 4 kansen om te gaan, maar toch ben jij nu nog steeds hier en blijf je naast me staan. Ja, baby, je had 1, 2, 3, 4 kansen om te gaan, maar jij zag wat ik niet zag.
Een liedje met Kraantje Papi. En nou wisten we dat als we deze podcast samen zouden doen, Happy en Happy, het ANWB-koppel van de week, dat we ook wat awkward dingetjes tegen zouden komen. Dit liedje heb je voor mij, over mij geschreven.
Ja.
En nou heb je een hele irritante eigenschap, hear me out. Wanneer dat gebeurt, dan vertel je me niks. Dus normaal als jij een studiodag hebt, deel je alle van tevoren al alle ideetjes, alle input, alle themaatjes, alle zinnetjes die je al weken mee rondloopt. Vervolgens ben je in de studio en dan na een paar uur de eerste opzetjes, de eerste hoekjes, wat muziekdingen. En aan het einde van de dag een bounce, een linkje met de demo die die dag. Maar wanneer je een liedje schrijft waar ik in voorkom, om maar zo te zeggen, doe je dat niet. En ik weet niet of je nog weet, de eerste keer dat dat gebeurde, dat was nog bij Arno Krabman in de studio, het liedje Bonnie en Clyde.
Ja.
Weet je nog hoe dat ging?
Ja, zeker. Ik herken dit ook heel erg. Het enige wat ik vaak naar jou stuur is dan, ik ben een liedje voor jou aan het maken.
Ja, of zelfs niet eens, maar inderdaad.
Oh, Oké. Ja. Ik moet zeggen dat ik dat dus niet onbewust doe of zo. Dat is grappig, hè? Ik weet niet waarom ik dat doe.
Want ik weet nog, je was toen bevallen van Fender.
Mm-hmm.
Behoorlijk postnataal. Je was ook vrij angstig. Ik bracht je naar de studio. Je miste ons dan ook heel erg. Soms was ik een halve dag best wel dicht in de buurt.
Ja.
Fijn gevoel geven. Volgens mij in dit geval, dat was aan Bonnie en Clyde. Toen was ik het bos ingegaan, het was herfst, het woei keihard en er vielen alleen maar eikels, kastanjes en dingen op Fender's kinderwagen. Dus toen werd een soort stuiterbaby. En toen sliep hij eindelijk en toen kwam ik aan en toen liet je me dat nummer horen. En dat is heel mooi, maar dat is ook heel apart. In dit geval, 1, 2, 3, 4, nog aparter. Want hetzelfde gebeurde, je vertelde me niks, of bijna niks. Je liet het horen. En toen zei je ook nog eens, ja, ik weet niet of ik het echt nou helemaal voel. Weet je dat nog?
Ja. Weet je waar dat denk ik ook een beetje door komt?
Nou.
Als het bij mij, ik heb ooit een liedje voor Fender geschreven. Mama was een klootzak. En ik wilde per se een liedje maken voor hem. Maar niet op die lovey-dovey manier van de lucht is blauw, de wolken. Ik zit op een blauwe wolk en ik ben zo blij dat je er bent. Maar meer van, ik wilde daar veel dieper op ingaan.
Ja.
Nou, ik denk dat dat heel goed is gelukt met het liedje Mama was een klootzak. En in dit geval heb ik dat ook altijd, dat als ik een liedje voor jou echt specifiek maak, ben ik altijd bang dat het te lovey-dovey wordt. En Bonnie en Clyde is daar natuurlijk een goed voorbeeld van. Ja, Bonnie en Clyde is het duo. Dat is alles behalve lovey-dovey. Dus,
dat is een toffe referentie.
Ja, dat was een toffe referentie naar mijn idee. En in dit geval ook, weet je, als ik dan met, in dit geval zat ik met Kraantje in de studio. En Kraan vroeg aan mij, waar wil je over schrijven? Toen zei ik, nou, weet je, we missen nog wel een paar onderwerpen op het album. Waaronder eigenlijk gewoon de liefde die ik voel voor Erik. En die ik met hem deel. En toen zei hij, oké, laten we daar eens even wat dieper dan op ingaan. En toen dacht ik, oké, nu krijg je me, weet je. Want dat vind ik heel prettig als we er dieper op ingaan.
Ja.
En in dit geval gaat het liedje natuurlijk over, ja, je had 1000 kansen om niet te blijven, maar je bent altijd gebleven. En het is zo'n, dit liedje definieert echt wel onze relatie, vind ik. We zijn 7 jaar nu samen en wij zeggen wel eens tegen elkaar, het is nog nooit een maand rustig geweest. We maken heel veel met elkaar mee en helaas ook heel veel dingen die echt wel heel veel impact.
Veel pieken en dalen.
Veel pieken en dalen. Ik hoop dat er een moment komt dat we nog meer pieken mee gaan maken dan dalen. En ik vind het zo bijzonder dat ik weet nog dat wij een paar jaar geleden, toen we echt wel heel veel shit meemaakten, dat ik tegen jou zei van, weet je, wat bijzonder dat je er nog bent. Omdat mensen die heel dicht bij mij stonden en nog steeds staan, dat wel eens tegen mij zeiden van, oh Rox, weet je, pas nou op, want straks is Erik er klaar mee.
Moet je er misschien ook bij vertellen dat daar ook nog meespeelt dat jij een enorme verlatingsangst hebt. Ja. Kijk, iedereen is bang om zijn partner kwijt te raken. Ja. Iedereen is bang om de liefde kwijt te raken, om elkaar onderweg kwijt te raken. Maar ik denk dat bij jou nog wel wat meer is dan bij anderen.
Zeker. Ja. Ik heb dat. Ja, ik weet niet of ik dat ooit ook kwijt ga raken. Daarvoor heb ik ook een enorme vechtlust als het om jou en Vender gaat. Dus ergens is het ook iets heel moois, denk ik. Ik ben gewoon een enorm gevoelsmens. Dus dit is helaas ook zo'n emotie of gevoel die mij voor een hele lange tijd, ja, eigenlijk bijna een soort van lam hebben gelegd. Omdat ik, wij maakten zoveel dingen mee, waardoor je dan extra je best moet doen om elkaar te blijven vinden. En ik denk dat wij dat heel goed doen. Maar ook wij zijn mens. En soms gaan die diepe dalen komen dan toch eventjes heel dichtbij. En daar zit je dan net even te lang in. En dat is niet goed voor wie dan ook. Ook niet voor ons. Dus nogmaals, ik denk dat wij dit heel goed doen. Ik denk dat wij heel goed praten en elkaar niet afsluiten. Jij hebt dat altijd tegen mij gezegd van, Rox, ik kan alles aan, maar ik wil niet dat je me buiten sluit.
Nee,
en
dat heb je in je kokonnetje duikt.
En dat is me wel altijd bijgebleven. Want ik ben van nature wel iemand die heel erg alles maar binnenhoudt en dan uiteindelijk een soort van implodeert van binnen. En jij hebt me wel echt geleerd om dat niet te doen.
Heb je wel eens jij zegt wel eens in interviews van, hè, zware jaren, zware dingen. Tegelijkertijd, jij bent een heel open boek, maar ik denk dat mensen ook wel doorhebben dat je het meeste niet deelt. Heb je wel eens de behoefte om dat wel te doen, om begrip te kweken voor waarom jij bent wie je bent, waarom je schrijft wat je schrijft? Kijk, nu vertellen we wat. Maar we hebben het nu ook nog vrij abstract over pieken en dalen. En dat is ook goed hoor, denk ik. Moeten we ook zo houden.
Ja.
Maar heb je wel eens dat je denkt van, god, ik zou van de daak willen schreeuwen hoe onze afgelopen weken er weer uitzagen? Of wat er nu?
Tuurlijk. Ik denk dat dat heel erg in je zit als mens. Dat je dingen wil recht lullen, om het zo maar verstom te zeggen. Ja. Maar ik denk ook dat wij, door dat juist niet te doen, door altijd gewoon de focus vooral op positieve dingen te houden, dat ons heel erg siert.
Er is niks mee te winnen.
En dat mensen echt niet achterlijk zijn. En wat ik ook altijd wel echt vind, en daar blijf ik echt bij, kijk, wanneer je context gaat geven over bepaalde dingen, dan zal dat weliswaar voor meer begrip gaan zorgen. Maar ik denk ook dat het voor meer discussie gaat zorgen. En ik heb daar gewoon niet zo heel veel aan, snap je? En dit is natuurlijk iets wat ontzettend lastig is, want hoe ver laat je bepaalde dingen komen en waarin vertel je wel iets en waarin niet. Maar ik wil gewoon nooit zo iemand worden die in emotie bepaalde dingen zegt waar ik later spijt van krijg of waarvan Vender dat dan later terugleest. En dat ik gewoon niet heb gesproken hoe ik eigenlijk zou willen praten. En dat is gewoon, ja, als je nog niet met een helikopterview van bepaalde dingen naar bepaalde dingen kan kijken, dan praat je dus alleen maar in emotie.
Ja.
En je weet het, hè? Wij hebben ook wel eens een discussie met elkaar of even gewoon een fikse
ruzie.
En dan, weet je, dan gaan we eventjes hart tegen elkaar en dan zeg ik dingen of jij zegt dingen waarvan ik echt denk, wat zeg ik nou? Wat zeg jij nou? En dat doe je dus in je emotie. En ik heb echt daardoor ook geleerd van, ja, mijn liefde voor jou is zoveel groter dan mijn ego
die winst op dat moment
was. Weet je, dat mijn liefde voor jou wint altijd. Dus ook al vind ik af en toe dat ik gelijk heb, dan ik hoef niet meer per se zo mijn gelijk te halen om bij jou een soort van door te dringen. Want het liefst wil ik gewoon dat je me vastpakt en me een kus geeft en dat je zegt, laten we ophouden. Waar hebben we het nou over? Waar gaat dit nou over, snap je? Ik denk dat wij dat dus heel, heel goed doen. Dat heb jij mij echt wel geleerd ook om te praten.
We hebben elkaar geleerd. Wij waren heel goed in illusie maken.
Heel goed.
En we zijn er dus niet eigenlijk. En we zijn er daardoor nu veel beter in geworden om dat niet te laten gebeuren. Hey, dit nummer hebben, nou sowieso het album hebben we de afgelopen weken al wel aan wat mensen laten horen die dicht bij ons staan. Ook demo's wel, maar vooral nu het af is.
Ja.
En dit liedje is een van de liedjes waarvan mensen echt zeggen, oh, dat blijft me zo bij. Of sturen een audioberichtje waarin ze het refreintje zingen. Of wat is er veranderd ten opzichte van die eerste demo? Waar je dus zoiets van had van, tof, ik heb een liedje voor jou gemaakt, maar ik ben er eigenlijk niet zo blij mee. Of ik weet niet of dit allemaal gaat halen. Naar het moment dat je zegt, nee man, dit is een single. Dit is het liedje wat op de dag dat het allemaal uitkomt naar voren geschoven mag worden.
Nou, ik denk dat Kraan zijn verse, zijn tweede verse, is gewoon wel echt een grote toevoeging op dit hele liedje.
Weet je nog waar je was, waar we waren toen we dat voor het eerst hoorden?
Was dat Tenerife? Nee, was dat op de boot? Dat was op de boot, hè?
Weet je nog welke dag?
Ja, dat we gewoon goed naar de kloten waren. Samen.
Wij zijn nooit allebei, ik wil niet dronken zeggen, maar stevig aangeschoten. Eigenlijk wisselen het af.
Het is altijd één van de twee.
Ja, dat komt ook deels uit jouw verleden, deels gewoon niet meer behoefte om helemaal naar de tyfus te gaan.
Nee.
Nu waren we het wel.
Ja, het was echt heel leuk.
Ja, ik heb meteen gebroken die dag.
Ja, dat was ook top.
Er is iemand in het water gevallen. Maar goed, iedereen is veilig thuisgekomen, is allemaal gelukt. En we hoorden deze verse. En het was niet alleen de alcohol waardoor we zoiets hadden van, oh, maar dit, nu klopt het. Nu is het liedje een geheel geworden.
Nou, het was ook deels de alcohol natuurlijk. Ja. Want we hadden natuurlijk een grote speaker mee. En we zaten met onze vrienden lekker op de plas. En we zeiden, oké, we krijgen ineens dit nu binnen van Cliff. En we draaiden het keihard. En je merkte meteen dat er iets ontstond op het water. Iedereen dacht, wow. Oh, dit is vet, hé, wat leuk. En het was natuurlijk prachtig, weer 30 graden. Iedereen naar zijn zin, lekker. Iedereen was aan het barbecue op de boot. En helemaal gezellig. En ik weet ook nog dat onze buurtjes toen zeiden van, ja, dit is er één hoor, hé. Dit is er één. En iedereen was echt aan het viben op dit liedje.
Ja. Ja.
En daardoor had ik ook meteen zoiets van, ja man, dit is echt keihard. Ik vind ook echt Kraanchauffeurs. Ik had ook niet anders verwacht, want ik ken zijn werk en ik schrijf best wel vaak met hem. Ik vind hem echt een van de beste schrijvers ever hier in Nederland. Mm-hmm. Hij is echt, ondanks dat hij gewoon natuurlijk veel rapt, weet hij precies hoe hij met mij.
Hij voelt geen sorry.
Geen sorry is een groot voorbeeld. Mensen zeggen echt van, heeft Kraantje dat gemaakt? Wat
een zware, moody.
Ja, weet je, maar hij luistert zo goed naar wat je wil. Dat is echt heel bijzonder. En het is een enorme teamplayer, wat ik heel leuk vind. Ik heb echt te vaak met mensen in de studio gezeten die dan echt een soort van mijn liedje helemaal naar hun hand om gaan zetten. En een beetje uiteindelijk gewoon van, ja, daar kunnen we gewoon niks mee.
Wat was je kutste schrijfervaring? Want echt, we hebben veel gedaan, veel geprobeerd. Ook voor het vorige album, maar ook voor dit album. Zeker toen jij nog niet zo goed wist waar je heen wilde. Sowieso, in live, maar met dit album. Wat was nou echt, je hoeft echt geen namen te noemen, maar dat je echt gewoon huilend naar huis wilde.
Ik heb ooit,
die zijn er geweest.
Ja, die zijn er geweest. Ik heb ooit een sessie, volgens mij ergens in Rotterdam of zo. Ik weet niet meer waar het was. Boeit ook niet. Het was met meer echt een beetje een dance producer. En ik weet nog dat ik aankwam en dat hij echt dacht dat hij iets volks moest gaan maken. En ik merkte dat ik daar een beetje kribbig van werd. Van, oké, heb je wel je huiswerk gedaan? Weet je wel wat voor?
Je had toen al een album uit.
Ik had toen al een album uit. En en toen zei hij ook van, ja, ik heb me totaal niet verdiept in wat jij maakt. En toen zei ik, nou, had je dat niet beter dan heel even kunnen doen? En nou, dat ging ik dus ter plekke nog zitten doen. En het was super awkward natuurlijk. En toen, dat vond ik het meest rare, dat hij toen naar bijvoorbeeld Verdovend Middel aan het luisteren was. En toen zei hij, oké, wacht. Oké, deze beat ga ik overnemen. En dan, ja, en van, ik was toch je meisje, neem ik het gitaartje? En toen dacht ik, maar nee, we zitten hier toch wel voor een nieuwe song, weet je? En dat gebeurde dus niet. En dat, ja, toen heb ik jou geloof ik geappt van, godverdomme, weet je, ik moet hier gewoon weg, want dit gaat helemaal escaleren en dat.
Ja, toen hadden we zelfs nog maar één auto.
Ja.
We hebben heel lang één auto gehad, wat prima was. We werken zeker samen, deden samen. Vervolgens lukte dat niet meer. We hebben een tv-programma gedaan waarvoor jij ongeveer 80 uur per week van huis was. En we hadden een kind. En ik weet nog, toen hadden we nog één auto. En toen moest ik dus ook jou weer ophalen in Rotterdam. En files en een ongeluk. En, ja. en jij zat daar maar. Je had echt op je klok te kijken. Oh. Van, gewoon doodongelukkig. Je was gewoon al doodongelukkig. En toen ook nog eens in die situatie.
Ja, maar dit is voor mij dus de reden. Ik heb echt mijn stinkende best gedaan om te connecten met producers. En de ene keer lukt dat wel en de andere keer niet. Maar dit is wel de reden waarom ik heel graag met één producer werk.
Ik waar heb je op zich best een uitzondering bent. Ja. Dat weten denk ik veel mensen niet die luisteren naar een album. Mm-hmm. Niet weten wie daaraan hebben meegewerkt. Maar het is in Nederland, maar sowieso ook internationaal, eigenlijk best uniek dat je als popzangeres, alternatief pop, whatever, voor een heel album met één iemand werkt.
Ja. Ja, maar dat hebben we natuurlijk voor het vorige album ook zo gedaan.
Ja.
Ik moet gewoon echt levelen met iemand op een manier die alleen beste vrienden met elkaar kunnen doen. Anders kan ik gewoon niet met je werken. Zo voelt het een beetje. Want je deelt natuurlijk heel veel verhalen met elkaar.
Ja.
En op het moment dat ik dat niet kan doen, op het moment dat ik ergens die gereserveerdheid voel die ik bijvoorbeeld in interviews voel, dan denk ik dat je nooit zulke mooie teksten gaat krijgen. Want kijk, ik weet
ja, als je op je woorden moet passen.
Als ik op mijn woorden moet passen. Want technisch gezien ben ik niet de allerbeste zangeres van Nederland. Dat weet ik. Ik ben een goede zangeres, maar ik ben niet de allerbeste. Ik ben een alt-zangeres, dus ik zing dat voor de mensen thuis, dat is heel laag. Ik zing vooral heel laag. En af en toe kan ik even belten door even uit te pakken, maar ik zing vooral heel laag. En dat is mijn kracht, denk ik ook. Maar ik denk wel dat ik een van de beste ben in het brengen van liedjes. En een verhaal schrijven.
De
en
beleving.
Mensen daarin, de beleving inderdaad. En daardoor mensen zich onderdeel van je liedje te laten voelen. En dat hebben we natuurlijk met het vorige album ook heel erg meegemaakt. Ik won daar een Edison voor. En dat is natuurlijk de mooiste prijs die je kan winnen. Want een vakjury kijkt daarnaar. Maar eigenlijk, mijn allermooiste cadeau was dat mensen zich konden herkennen in teksten. En dat had ik natuurlijk nog nooit meegemaakt. Dat mensen dat naar mij stuurden. Want ik had nog nooit zelf mijn eigen muziek uitgebracht. En in dit geval, en ik noem even specifiek, ik was toch je meisje. Toen, er gebeurde echt iets. Want ik kreeg ineens van allemaal vrouwen, mannen, weet je wel. Berichtjes van, dit was dat laatste zetje om die giftige relatie gewoon echt nu te stoppen. Dank je wel. Ik ben vrijer en happier dan ooit, weet je. En dat zijn ook met een van dit album dan liedjes als Geen Sorry. Oh, als je eens weet hoeveel DM's ik heb gehad. Nou, jij weet het dan. Waarin mensen zeggen van, thanks Rox, thanks. Want dit is zo herkenbaar, emotionele manipulatie. Ik ben vrij, ook een mooi voorbeeld. Het is zo'n anthem geworden.
Ja.
Als je ook tijdens de shows kijkt, hoe mensen echt zo bevrijdend staan te zingen van, ja, dit gaat over mij, weet je. Dat is, ja, vind ik fucking amazing, ja.
Laten we naar de volgende gaan. We gaan in de volgende aflevering De Wereld Draait Door bespreken.
Leuk.
1, 2, 3, 4, kansen om te gaan.